Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Ik mag u in aansluiting op al wat reeds gelezen is meenemen naar het Johannesevangelie, waar wij volstrekt dezelfde waarheden tegenkomen. En dit keer in Johannes 16, waar ik lees vanaf vers 32. Johannes 16 vanaf vers 32. Waar staat, ziet, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, en iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten, en nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Tot zover. En dat zijn inderdaad de woorden die de inleiding zijn min of meer tot het slot van deze lange verhandeling over het doen en laten van de Heer Jezus op die bewuste nacht of in die bewuste nacht dat hij verraden werd. Want zo is de term dan, de nacht waarin hij verraden werd. We kennen de uitdrukking uit 1 Korinthe 11... omdat daar gesproken wordt over wat wij dan noemen het avondmaal, dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd, het brood nam en de wijn nam en uiteenzette, dat wil zeggen heel kort uiteenzette, voor zover wij weten, hoe deze dingen, brood en wijn, een beeld zijn van het leven wat er is onder het nieuwe verbond. Het leven wat er is in de opgewekte Christus. Maar in diezelfde nacht en bij diezelfde gelegenheid, verzameld met zijn discipelen in de opperzaal, gebeurden veel meer dingen dan alleen dat de paasmaaltijd gebruikt werd voor de laatste maal onder het oude verbond. En dat nadat het paaslam verdwenen was, brood en beker werden toegelicht. Er gebeurde veel meer en we vinden een veel uitgebreider verslag van deze gebeurtenissen dan ook in het Johannesevangelie. Dat is dan Johannes 13 tot en met 17, dat zijn 5 hoofdstukken lang. 5 hoofdstukken waarin in de eerste 4 hoofdstukken gesproken wordt over wat de Heer Jezus deed en zei in relatie tot zijn discipelen. En waarna in het 5e hoofdstuk, wat dus min of meer apart staat, gesproken wordt over het gebed wat de Heer richtte tot zijn hemelse Vader. Degene die vertelt, die een beetje weten van de getalssymboliek, die moet dat meteen opvallen. Ik weet niet of die indeling in hoofdstukken geïnspireerd is. Maar niettemin is het makkelijk om te onthouden. 4 hoofdstukken lang spreekt de Heer tot zijn discipelen over hoe het zou zijn hier op aarde nadat hij weggegaan zou zijn. En in het 5e hoofdstuk richt hij zich dan tot zijn Vader in de hemel. En dat is wat we eigenlijk ook wel een beetje mochten verwachten. Hoe dat ook zij, in deze 5 hoofdstukken, waarin we zo'n heel uitgebreid verslag vinden van allemaal gebeurtenissen op 1 en dezelfde avond van een paar uur tijd. In deze 5 hoofdstukken vinden we een uiteenzetting, meeste tijd trouwens in de vorm van typen, maar vinden we een uiteenzetting over de toekomstige positie en functie van de Heer Jezus Christus. Immers, in die bewuste nacht dat hij verraden werd, kwam er een grote ommekeer als het ware, in ieder geval in het bestaan van de discipelen, maar natuurlijk ook in zekere zin in het bestaan van de Heer Jezus zelf, omdat in die bewuste nacht zijn aardse taak feitelijk ten einde liep. Officieel moet ik natuurlijk zeggen dat zijn taak volbracht was toen hij zei dat het volbracht was. En dat was dus binnen 24 uur vanaf dat moment in elk geval. Dat was aan het kruis van Golgotha op de middag van de andere dag. Maar hoe het ook zij, het was in ieder geval de laatste 24 uur van wat officieel dan heet de eerste komst van Christus. Want zo zit dat. En de vraag was nu, hoe gaat het nu verder? Die vraag werd soms ook gesteld. Bij andere gelegenheden werd de vraag ook herhaald. Ook daarna nog, na de opstanding van Christus. De grote vraag was dan ook: Meester, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Of hoe zit het eigenlijk? En komt er nog wat van? En zo ja, waarom niet? Alle theologische discussies vervolgens hebben deze vraag als achtergrond. Nou, bijna alle dan. Het kost soms even tijd en moeite om te merken dat het zo is. Maar in het algemeen is het zo dat alle vragen die er zijn over het werk van God nu in de tijd waarin wij leven, want en daar gaan de vragen altijd over. Al die vragen hebben altijd als achtergrond. Deze vraag: zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten of niet? Sommigen zeggen, nee, dat zou hij niet doen, want hij zou sowieso aan Israël niks oprichten meer. Een heel bekend theologisch standpunt, dat Israël geen toekomst heeft. Anderen zeggen, ja, hij zou wel het koninkrijk aan Israël oprichten, maar Israël is de kerk. Dus die beantwoorden de vraag bevestigend, maar vullen voor het begrip eerst wat anders in. Dat is ook een manier, en u voelt wel dat als wij zo doorgaan, dan gaan we straks allemaal in verwarring naar huis en worden wij net zo verstrooid of nog erger dan de discipelen waarover trouwens hier zojuist gesproken werd. Hoe dat ook zij, de vraag was, wat gaat er nu verder gebeuren? Komt het koninkrijk? Worden die beloften Gods uit het Oude Testament vervuld, ja of nee? En de meesten van u kennen het antwoord op die vraag al lang, dus ik kan er denk ik wel kort over zijn. En als u het niet begrijpt, vraagt u het na afloop aan uw buurman, dan wel buurvrouw. Dat is misschien gezelliger, ken je. U weet me nooit, hè. Maar dan vraagt u daar maar even aan. Maar want het antwoord op de vraag is, hij zou wel een koninkrijk oprichten, maar in ieder geval niet aan Israël. En het koninkrijk dat hij zou oprichten, zou voorlopig niet openbaar worden. En dat koninkrijk is nog steeds niet openbaar geworden. Zodat wij geleerd hebben uit de schrift dat hij weliswaar een koninkrijk zou oprichten, maar we zouden de eerste pakweg 2000 jaar ongeveer te maken hebben met een verborgen koninkrijk. En daarmee met allerlei verborgen zaken. Dingen die niet bekend zijn aan de wereld, die ook bedekt zijn en blijven en moeten blijven voor de wereld, maar die bekend gemaakt worden aan de gelovigen. Want dat is de gedachte. Zeg genadig, als je nou, ik noem maar een voorbeeld, als je nou in Johannes 1 leest over wat dan heet de eerste discipelen, want dat staat er in mijn Bijbel dan boven. Hè? Nee, dat is de rechtse bladzijde, de linkse kolom staat er boven. De eerste discipelen. En dan staat er dat Johannes de Doper wijst op de Heer Jezus en zegt, zie het Lam Gods. En dat twee van de discipelen van Johannes, die volgen dan de Heer Jezus. Die lopen zo op een paar meter achter hem aan. Nou ja, en op een gegeven moment draait de Heer zich dus zo om. Het is natuurlijk een heel leuk verhaal om te vertellen, maar daar ben ik niet zo goed in. Maar ik vind het een beetje een kostelijk verhaal. Daar loopt dan de Heer en eentje afstand lopen twee discipelen. Die gaat rechtsaf, zij ook. Die gaat linksaf, zij ook. En weer linksaf. En dan denkt hij, God wordt gevolgd. Hè? Zo moet het naar de mens hebben uitgezien. Wat moeten die lui daar? Dus de Heer vraagt zich om en zegt, heel netjes en plechtig vertaald, wat zoekt gij? Wat meu, zeggen ze bij ons in Wezep. Maar dat versta ik ook niet. Maar goed. Maar wat zoekt gij? En dan zeggen ze, want er schiet dan ook niks beters te binnen, waar woont gij? Want in feite zoeken ze hem natuurlijk, en ze lopen achter hem aan, maar ze zijn waarschijnlijk ook wel nieuwsgierig waar de weg heen leidt. Datzelfde als de vraag, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten of niet? Kunt u dat zo snel volgen, of was u nog niet zo lang uit bed? Nou, ze lopen dus achter hem aan. En hij vraagt, wat zoekt gij? En ze zeggen, waar woont gij? Want ze lopen achter hem aan. Maar we willen wel graag weten waar het heen gaat. Misschien weten ze een kortere route. Kan ook nog. Nou, in ieder geval, het antwoord wat de Heer geeft aan deze twee discipelen, die echt een beeld zijn van de gemeente, maar dat zal ik niet uitleggen vanmiddag. Maar het antwoord aan die discipelen is, kom maar kijken. Kom en zie, staat er dan heel plechtig. Kom maar kijken. Volg mij maar, dan zul je wel zien waar ik woon. En het leuke is dat er dan niet achter staat waar ze terechtkwamen, maar er staat er meteen achter, ik moet even in mijn gedachten lezen wat er staat, en zij kwamen en zagen, staat er dan. En dan weten wij het nog niet, of wel? Wij weten het wel natuurlijk. Wij weten het. Maar niet hoe het historisch was en in welke plek hij ging. Je kunt hooguit gokken dat hij de kant van Galilea opging. Want dat blijkt uit de rest van het verhaal. Maar dat doet er nou verder niks toe. Maar wij herkennen dit omdat wij diezelfde verschijnselen kennen uit bijvoorbeeld de brieven waaruit er straks gelezen is. Colossense bijvoorbeeld. En anders toch op zijn minst uit de Hebreeënbrief. Want de gedachte is inderdaad dat wij die geloven in het Lam Gods, op wie gewezen werd vanuit het hele Oude Testament en laatstelijk door Johannes de Doper, wij die de Heer gevolgd zijn, wij zijn terechtgekomen waar Hij is. En daar valt niet zoveel over te vertellen, want eigenlijk moet je dat zelf zien. Het zijn waarheden namelijk omtrent de Christus nu en de positie van Christus nu, die helemaal niet uitgelegd kunnen worden aan iemand die niet zelf diezelfde positie inneemt. Want dat is Bijbelse waarheid namelijk, dat de natuurlijke mens blind is, blind geboren is, en de enige manier om van die blindheid af te komen en dus te zien en te weten, is dat hij komt tot Christus die hem zijn ogen opent. Dat is 2 Korinthe 3. Een bedekking. De bedekking van de Jood natuurlijk in het algemeen, maar eigenlijk van de mens in het bijzonder. De bedekking van die mens, die wordt weggenomen door Christus. Pas als wij inderdaad de Heere Jezus Christus volgen, en dus terechtkomen waar Hij ook is en waar Hij ook gaat, pas dan zal de bedekking worden weggenomen. Daardoor wordt die bedekking weggenomen. En dat is ook waar hier in Johannes 16 over gesproken wordt. Want waar het om gaat in deze hoofdstukken, is dat er een koninkrijk tot stand zou komen, wat niet geopenbaard zou worden, althans voorlopig niet aan de wereld. En de enige manier om het te kennen, is dus erin te gaan. Zeggen aardig ook dat als je een paar hoofdstukken teruggaat, we blijven maar in Johannes dan vanmiddag, hè, in Johannes 3, dan wordt er gesproken over zowel het koninkrijk ingaan als het koninkrijk zien. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. Of tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk gods niet zien. Als je spitsvondig bent, dan zeg je dat zijn twee verschillende dingen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk zo. Maar aan de andere kant, pas als men ingaat, zal men zien. En als men niet ingaat, zal men nooit zien. En als we zijn ingegaan door geloof, dan zien wij dingen die de wereld niet ziet. Dat bedoelde ik dus straks toen ik zei, we vinden het in elk geval in Hebreeën, want Hebreeën 1 zegt dat wij, althans van nature, niet zien dat aan Christus, de opgewekte, na deze dagen uit Johannes 13 tot en met 17, dat wij niet zien dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Zullen de vragen die altijd door de ongelovigen gesteld worden, waarom zien wij niet? Het antwoord is omdat het waar is wat de schrift zegt. De ongelovige ziet sowieso niks. Die is niet verlicht, maar integendeel, die is verblind. En daarom, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar meteen erachter staat er, maar wij zien Jezus. Mogen er andere Griekse woorden zijn, maar de gedachte wordt ook zo duidelijk. Wij zien Jezus. Nee, wij zien niet Jezus. Dat staat er ook niet. Of wel? Nee. Er staat, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De vlugste manier om dat te zeggen is, maar wij zien Christus. Maar er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij. Niet de wereld als zodanig, maar wij die geloven. En wij zien dat niet met deze fysieke ogen uiteraard. Maar wij zien die Jezus omdat hij ons in de schriften zo wordt voorgehouden. En wij kennen hem als de verheerlijkte zittend aan de rechterhand Gods, omdat wij geloven in de schriften en daarom de schriften lezen, om niet te zeggen onderzoeken, en zo komen tot kennis van hem. Want daar ging het om. Dat is ook wat in Colossense staat, stond had ik bijna gezegd, maar het staat er denk ik nog wel, maar het is tenminste zojuist gelezen, dat bedoel ik, hè. Dus er straks gelezen dat het woord van Christus zou wonen in de gelovigen. En doordat het woord van Christus in de gelovigen is, daardoor heeft God met zijn licht, dat is zijn woord, in onze harten geschenen met het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De wereld kent geen verheerlijkte Christus. De wereld kent Jezus van Nazareth, die gestorven is, de marteldood aan een kruis. Die in handen gevallen is van godsdienstfanaten onder het Jodendom. En die via de heidenen, Romeinse heidense wereldrijk, inderdaad gekruist werd. Dat staat ook in de Bijbel, maar zo kent de wereld hem alleen maar. Maar wij die geloven kennen hem als degene die weliswaar stierf, maar uit de dood opstond. En door God, niet door ons, maar door God gezet is aan zijn rechterhand. Alwaar hij heerlijkheid heeft ontvangen. De prediking van het evangelie is dan ook strikt genomen de prediking van Jezus Christus. Dat wil zeggen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods. Ik heb het vaak gezegd en ik zal het denk ik mijn leven lang blijven herhalen. Het centrale thema van alle nieuwtestamentische boeken is dat Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij verheerlijkt is en vervolgens wat daar de consequentie is. Wat daarvan de consequentie is nu in verband met onze bedeling en in verband met ons leven. Maar ook wat er de consequentie van is in verband met de toekomst. In volgende bedelingen en natuurlijk in relatie tot uiteindelijk de nieuwe schepping. Dat is de boodschap. Het hele Nieuwe Testament is eigenlijk één grote toelichting op Psalm 110. En eventueel Psalm 2 dan. En voor mijn part Psalm 8. Dan heb je de 3 voor de zekerheid dan. Maar in principe Psalm 110. De Heere heeft gezegd, zei David, tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Waarna volgt een paar versen verder. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Dit is de boodschap die ons wordt voorgehouden in alle nieuwtestamentische boeken. Weliswaar op verschillende wijzen steeds, maar het blijft niettemin steeds dezelfde boodschap. En het is die waarheid die de wereld nu in ieder geval niet ziet. Misschien in de toekomst, maar daar gaat het vanmiddag niet over. Maar die de wereld nu in ieder geval niet ziet. Daarom wordt hij bekendgemaakt aan degene die zich voor deze dingen openstellen. Aan degene die op zoek zijn naar de waarheid, die de waarheid willen kennen. Die waarheid dus inderdaad zoeken buiten zichzelf. En daardoor vanzelfsprekend terechtkomen bij hun schepper, hun Heer, namelijk de Heer Jezus Christus. Daarom, wij volgen hem en komen terecht waar hij is. Dat is de meest eenvoudige gemeentelijke waarheid die wij kennen. En uitgebreider en ook in letterlijke termen wordt hij natuurlijk naar voren gebracht. Eveneens in Colossense 1, maar bij het lezen van Colossense 1 dus straks dacht ik ook aan Efeze 2. Dat loopt daaraan parallel. Waarin immers gezegd wordt dat Christus werd opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. En er staat dat wij als gelovigen met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel, niet gezet zullen worden, hoewel dat op zich ook eigenlijk een Bijbelse waarheid is, maar met hem gezet zijn in de hemel, aan Gods rechterhand enzovoorts. En daar gaat het steeds om. En het is de Heer Jezus die hier in deze hoofdstukken van Johannes 13 tot en met 17 de aandacht vraagt of aandacht vestigt op deze waarheid, die de discipelen dan nog niet kennen. Maar de Heer spreekt er wel over en zegt ook in die hoofdstukken verscheidene malen. Denk erom, ik vertel het je nu, maar nu begrijp je het niet, maar ik vertel het nu, omdat je straks, als het zover is, je zult herinneren en je zult herinneren dat ik erover gesproken heb. Voor Petrus moet dat heel wat betekend hebben, omdat de apostel Petrus natuurlijk later min of meer overhoop lag, althans gedurende enige tijd, met de apostel Paulus. Maar de apostel Petrus moet van de apostel Paulus dingen gehoord hebben, waarbij hij gedacht moet hebben, hé, dat heeft Jezus mij al verteld. Zo moet het gegaan zijn. Omdat die dingen over het verborgen koninkrijk geopenbaard werden, later door de apostel Paulus. Maar de Heer Jezus zegt, ik vertel het je nu, omdat gij straks zult weten dat ik het gesproken heb. En daarom vinden we ook deze gemeentelijke waarheden terug in de evangelie in het algemeen, maar meer speciaal in het Johannes-evangelie. Ik moet er meteen bij zeggen dat in de evangelie deze dingen over het algemeen verteld worden in de vorm van gelijkenissen en in beeldspraak in het algemeen, terwijl in het Johannes-evangelie in tamelijk klare taal erover gesproken wordt, eventueel aangevuld met de tekenen die de Heer Jezus deed, die natuurlijk ook een overdrachtelijke betekenis hebben. Maar daar gaat het nou niet om. Maar ik wil even met u lezen uit Johannes 16, vers 29, dat de discipelen zeggen tot de Heer, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet voor nodig dat u iemand vragen. Waarbij dus duidelijk gezegd wordt dat de Heer Jezus gewoonlijk in gelijkenissen sprak over de toekomende dingen. En wel zodanig dat de discipelen er niks van begrepen en het dus nodig hadden om aan hem te vragen. Maar nu staat er, hier staat er, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. En dat betekent dat de Heer dus in klare taal sprak over wat er later geschieden zal. Al moeten we er meteen bij zeggen dat hij er dan niet al te veel en zeker niet al te duidelijk over gesproken heeft. Maar hij deed het wel. En zegt dan ook in vers 32, dat is waar ik er straks begonnen ben te lezen. Ziet, de uren komt, was toekomst, en is nu gekomen. Dat wil zeggen, vanaf nu zou dat gaan beginnen. De uren komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden. En ieder naar het zijne. Dat wil zeggen dat al die discipelen ergens op een verschillende plek zouden terechtkomen waar ze een eigen bediening zouden hebben. Staat hier verder niet bij, maar in Handelingen 1, maar dat is een verslag van de gebeurtenissen na de opstanding van Christus. Daar zegt de Heer, gij zult in Jeruzalem blijven en gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen en gij zult mijn getuige zijn, beginnend in Jeruzalem, dan geheel Judea en dan Samaria en dan tot aan de einde der aarde. En we weten wat dat betekend heeft, namelijk het betekende dat de discipelen inderdaad uitgezonden werden over de hele wereld, zodat binnen de kortste keren, om niet te zeggen binnen één generatie, het evangelie verspreid werd over de gehele toenmalige bekende wereld. Want dat is wat we er later ook over lezen. Binnen één generatie. En toen hadden ze de eeuw nog niet uitgevonden. Nee, denk er maar over na. He? Binnen één generatie en te voet. Nou, hoe dat ook zij. Zij zouden elk terechtkomen in het zijn. En ze zouden verstrooid worden. In de zin van uitgezaaid worden. Want dat is de achterliggende betekenis van het woord. Uitgezaaid worden over de hele aarde. Maar in elk geval verstrooid. En dan moet u bedenken dat ze tot op dat moment 3 jaar lang, pak weg hè. 3 jaar lang samen hadden opgetrokken. Hoe dat nou helemaal gegaan was, weet ik niet. Want ik snap nog steeds niet waar ze overnacht hebben. Ik ben ook eens in Oostenrijk geweest. Toen zocht je een 2- of 3-persoonskamer. Dat was al moeilijk genoeg. Maar als je nou met 12 man tegelijk aan de deur komt, dan weet ik ook niet waar je dan slapen moet. Dus ik weet nog steeds niet hoe het nou gegaan is toen. Maar in ieder geval, ze waren zelfs met meer dan 12, hè. Veel meer dan 12 zelfs. Maar goed. Ze waren met een groot gezelschap, maar sprekend over de 12. Ze waren altijd met de Heer, ze trokken overal met hem op. Ze volgden hem dus letterlijk ook. Geestelijk of overdrachtelijk ook. Ze waren ook zijn leerlingen en in die zin zijn volgelingen. Maar ze volgden hem ook letterlijk. Ze waren dus altijd samen, ze vormden één gemeenschap. Ze hadden ook maar één portemonnee, weet u wel. Dat was die van, die van Judas, ja. Nou, hoe dat ook zij, ze vormden één geheel. En nu zegt de Heer, gij zult verstrooid worden. Dat komt omdat de Heer zelf hen zou verlaten. Dat had hij in hoofdstuk 14 al gezegd. Hij ging naar zijn vader, zei hij. Maar de Heer zelf zou hen verlaten. En aangezien de Heer zelf de bindende factor was tussen de discipelen, zouden vervolgens de discipelen verstrooid worden. Afgezien van dat de Heer ook zelf de zender zou zijn van de discipelen, waardoor ze ook verstrooid zouden worden. Maar ieder op zijn eigen plekje. En dan staat hier, gij zult verstrooid worden, ieder naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. Dat wil zeggen, niemand van hen zou nog bij of met de Heer zijn. Althans niet in de letterlijke betekenis van de uitdrukking. Maar de Heer zegt, nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En dat is natuurlijk ook gewoon in de letterlijke betekenis van de uitdrukking. Want de Heer zou naar de hemel gaan, waar geen discipel met hem was. Niet letterlijk, maar wel waar hij verenigd zou zijn met de Vader. En dan zegt hij, vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt, comma, in de wereld. Nou ja, het is een punt, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat het aan elkaar vast zit. Opdat gij in mij vrede hebt, dat is die vrede inderdaad uit Colossense 1, waarover er straks gesproken is, de vrede uit natuurlijk Efeze 2, waar men gezamenlijk vrede heeft, waar de strijd voorbij is, waar men vrede heeft, omdat men verbonden is met de levende Christus. Maar er staat, deze dingen heb ik tot u gesproken, zodat u ziet dat men vrede ontvangt door het woord wat men ontvangt. Vandaar ook wat in Colossense stond, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zo komt men aan die vrede. Naarmate het woord van de Heer in onze harten is, naar diezelfde mate hebben wij vrede. Ja, met God, met hem, of met Christus natuurlijk. Maar ook met elkaar uiteraard. Ook vrede met degene die datzelfde woord van God in zich hebben. Maar hier staat precies hetzelfde, alleen nu in de woorden van Johannes. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij, vrede hebt, dat is uiteraard door het woord, niet door het zien, maar door het horen dus, hè. En dan staat er, in de wereld zult gij, en dat vind ik nou zo leuk, want er staan twee plaatsbepalingen. Laat ik zeggen twee positiebepalingen, min of meer achter elkaar, dat is iets breder dan, hè. Want aan de ene kant wordt over de discipelen gezegd dat ze in Christus zouden zijn, in mij zult gij vrede hebben. Hetgeen trouwens een terugverwijzing is naar Johannes 15, de eerste gedeelte, waar de Heer al gesproken had in vers 4 bijvoorbeeld, blijft in mij en ik in u. Weet u wel, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken enzovoorts. De bedoeling is dat de gelovigen in Christus zouden zijn en met hem verbonden zouden blijven. En hier in 16 vers 33 komt de Heer erop terug en zegt, opdat gij in mij vrede hebt. Je zou in hem blijven, zijn voedsel, of hoe dat maar heet, zijn leven deelachtig worden, enzovoorts. Maar aan de andere kant is het zo dat de gelovigen niet alleen in Christus zijn, maar net zo goed in de wereld. Eigenlijk is dat een andere wereld. Dus, want hoe dat ook zij in Colossense, maar meer speciaal in Efeze staat dan dat met Christus, de gelovige in Christus of met Christus gezet is in de hemel. Zo staat het in Efeze, in Colossense staat het dat ons leven met Christus verborgen is bij God. De voorzetsels weet ik nooit zo precies, maar ongeveer zo staat het er wel, Colossense 3. Hoe het ook zij, beide schriftgedeelten zeggen uitdrukkelijk dat wij een positie hebben ontvangen in de hemel. En dat is omdat wij in Christus zijn. Let wel, we ontvangen niet zomaar een positie in de hemel. We hebben een positie in Christus en die is in de hemel. In de fase tussen. Maar niettemin, we zijn in hem en hebben dus hemels burgerschap ontvangen. Terwijl aan de andere kant staat, in de wereld zult gij. Dat wil zeggen, dat als je vraagt waar de gelovigen zich bevindt, wat zo'n positie is, dan krijg je altijd twee antwoorden. Je kunt dus zeggen, wie bedoel je? Zijn oude natuur of zijn nieuwe? Dat kan ook, hè? Dan krijg je dus ook twee antwoorden. Maar inderdaad, er zijn twee aspecten aan. Eén is dat de gelovige in de hemel is, de andere is dat hij in de wereld is. En aangezien deze wereld in ieder geval sinds de opstanding van Christus vergeleken wordt met een woestijn, kun je dus zeggen, de gelovige is of in de hemel of in de woestijn. Hangt er maar vanaf of je van rechts of van links komt. Als je van rechts komt, is hij in de hemel. Dat is bekend, hè. Kom je nou van links, dan is hij in de woestijn. Ja, het aardige is dat, wat zit je me nou aan te kijken? Van hoezo, u zit hier toch in Drachten of niet? En ik zit u te vertellen, ik sta u te vertellen, neem me niet kwalijk. Ik sta u te vertellen dat u met Christus gezeten bent in de hemel. En u zit in Drachten. U zit nee, eendrachtelijk bijeen. Dat is, nou goed. Maar beide dingen zijn waar. En dat mag dan een moeilijke situatie zijn. Maar ik vind het altijd zo aardig dat die dingen in het Oude Testament al werden, hoe heet dat? Voorafgeschaduwd. Nou ja. In ieder geval is het zo dat in de typologie van het Oude Verbond wij daar een beschrijving vinden van de Grote Verzoendag. Een Grote Verzoendag. Het belangrijkste van Grote Verzoendag is dat de hoge priester, eenmaal per jaar, weet u wel, ingaat in het binnenste heiligdom. En het Nieuwe Testament zegt erover dat het een beeld is van de hemelvaart en de hemelse positie van Christus. Want zoals de hoge priester eenmaal per jaar inging in het binnenste heiligdom, zo is de Heer Jezus Christus, de opgewekte als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, eenmaal ingegaan in het binnenste heiligdom dat niet met handen gemaakt is, namelijk de hemel. Dat is de overeenkomst. Ik zeg ook altijd zo, het is eigenlijk al sinds jaar en dag Grote Verzoendag. Wij vieren dus alle dagen Grote Verzoendag. Dat onderscheidt ons van vele anderen. Goed. Dat is zo. Nou, en in de typologie dan van die Grote Verzoendag, daar vinden we, en ik citeer uit de Hebreeënbrief, dat de hoge priester ingaat, eenmaal per jaar in het binnenste heiligdom, niet zonder bloed. Dat wil zeggen met bloed. Zonder bloed gaat het niet, het is met bloed. En dan is de vraag welk bloed? En dan is het antwoord het bloed van stieren en bokken. En het aardige is dat ik maar kan spreken eigenlijk over één bok, over de stier spreek ik dan maar even niet, maar over die bok van Grote Verzoendag, of waren het bokken? Dat is nou zo leuk. Want er waren er twee. Nee, dat moet in uw eigen tijd, want ik krijg nooit zoveel tijd, hè.
Ik heb altijd tijd tekort, dat ligt niet nu maar aan mij. Maar er waren twee bokken. Er was één offer van grote verzoening, er waren twee bokken, om technische redenen. Want de bedoeling was dat het offer zou gedood worden en daarna toch zou leven. Dat gaat met één bok een beetje lastig, heb ik gehoord. En dus waren er twee. Maar ze hoorden bij elkaar. De ene werd gedood. En de ander niet, zeggen wij dan. Maar dat is een misverstand. Wat je moet lezen daar, is dat het leven, hetzelfde als bloed, hè, dat het leven van de ene bok gebracht werd op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En dat is hetzelfde als dat Christus gaat zitten aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Ik vind dat het leuk, de Engelsen noemen het verzoendeksel gewoon de mercy seat, de genadetroon. Daar komt ons Nederlandse woord weer vandaan, de genadetroon. Want het verzoendeksel is een uitbeelding van de troon der genade uit Efeze 4, waar Christus zit. En het bloed van de bok werd gestort, geplaatst, laat ik me gewoon zeggen, op het verzoendeksel. Dat is hetzelfde als dat Christus gaat zitten op de troon in de hemel. Dat is de letterlijke verklaring, los van alle commentaren die erover bestaan. Dat is gewoon de letterlijke verklaring wat er exact in de Bijbel staat. Dat wil zeggen, de bok was wel gestorven, natuurlijk, dat begrijpen wij zo ook wel. Maar het leven van de bok was overgeplaatst op de troon der genade in de hemel zelf. Waarna de vraag is, wie is die bok? En het antwoord is uiteraard, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En niet alleen hij natuurlijk, maar het is Christus zelf, inclusief degene die aan hem deel hebben gekregen. Die in hem zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld enzovoorts. Kortom, de gedachte is inderdaad dat wij samen met Christus gezet zijn in de hemel aan Gods rechterhand. En dan zeggen wij, maar de bok was dan toch dood hier beneden? En wij zijn toch niet dood? En dan is het antwoord, maar dat is typologie. De bok is niet dood, want nadat dit gebeurd was, was er nog altijd een bok daar beneden. Of buiten de tabernakel. Ja, want het waren er twee, maar dat moet je niet zo hard zeggen. Ze hoorden bij elkaar. Het leven van het offer, daarom zeg ik niet bok, maar offer. Het leven van het offer ging het heiligdom binnen, de troon der genade. Of, want dat is, nou komt het verhaal wat van de andere bok. Of het offer werd buiten de legerplaats gejaagd in de woestijn. En men zegt dan, ene bok werd gedood en zijn bloed werd geplengd op de verzoendeksel. De andere bok werd de woestijn ingejaagd en het beest is daar helaas ook jammerlijk omgekomen. Zegt men dan. Maar dat is natuurlijk wel waar. Dat is een beetje een rare verklaring, want onder ons gezegd, al die bokken die niet geofferd werden op Grote Verzoendag en die helemaal nooit geofferd werden, zijn ook allemaal jammerlijk omgekomen. Of ze nou op een grazige weide liepen of in de woestijn, maakt niet uit, ze zijn allemaal omgekomen. Dat zegt dus niks. Integendeel, de bok werd niet gedood, integendeel, hij werd de woestijn ingejaagd. Dat is niet een beeld van dood. Want dat is het leuke, de vraag. Waar denkt u dat die bok terechtgekomen is? Als u nou op het woord van de Heer buiten de legerplaats terechtkomt en in de woestijn gejaagd wordt, waar kom je dan terecht? Uiteindelijk. In het beloofde land, natuurlijk. Natuurlijk, dat is toch met heel Israël gebeurd, dat het buiten de legerplaats, ja, Egypte bedoel ik dus nu, dat het buiten de legerplaats gejaagd werd enzovoort. Dat het daar de vrijheid kreeg, niet in het land, maar daarbuiten. Net als die bok, niet in de legerplaats, maar daarbuiten. En ik kwam dus in de woestijn. En na 40 jaar van omzwervingen zal het beest dus in Canaan zijn aangekomen of zo. Nee, ik bedoel het helemaal niet komisch. Dat is het namelijk. Dat is de gedachte die erachter steekt. Ik weet wel dat het verhaal zover niet gaat. Maar dat doet er ook niet toe. Maar de gedachte is deze. En het staat net zo goed in diezelfde Hebreeënbrief. Dat weliswaar de bloed van de bok op Grote Verzoendag gebracht werd op de Ark des Verbonds. In het binnenste heiligdom. Maar diezelfde Hebreeënbrief die zegt dat Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En zelfs vele malen zegt die brief dat. Diezelfde brief beëindigt met te zeggen. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Niet heerlijkheid dragende, maar smaadheid dragende, staat er. Dat is Hebreeën 13. En daar gaat het dus om, dat je van de gelovige kunt zeggen dat hij twee verschillende posities heeft. Het is maar de vraag van welke kant je het bekijkt. Heb je het over de ene bok of over de andere? Heb je het over de positie van de gelovige in Christus? Dan heeft hij hemelsburgerschap en is gezet aan de rechterhand Gods. Samen met, of beter nog, in Christus. Maar de andere kant van het verhaal is dat diezelfde gelovige nog steeds in het lichaam hier beneden op aarde is. En hier op aarde leeft hij buiten de lege plaats. Dat wil zeggen, hij leeft wel in deze wereld, maar is niet van de wereld. Dat staat er trouwens ook in Johannes 17. Hè? Waar staat in vers 15, ik kan het gelukkig zo gauw vinden, Johannes 17 vers 15. Waar de Heer zegt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Maar het neemt niet weg dat ze wel in de wereld zijn en ook blijven. Dat wil zeggen, ze worden door die wereld omgeven, maar ze zijn uit die wereld uitgeleid. En dat is de woestijn, of dat is de betekenis van de woestijn. Weliswaar de wereld, maar toch niet de maatschappij als zodanig. Toch vreemdeling, buitenslandsreizende, onderweg van de ene wereld eigenlijk naar de andere. En de positie van Israël in de woestijn was dan ook een positie die vooruitgreep op de positie die men later zou ontvangen in het beloofde land, in Canaan zelf. Namelijk een positie in afhankelijkheid van de genade Gods. En daar leven wij uit en daarom is zij onze vrede. Niettemin, deze beide dingen blijven waar en ze staan hier ook in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt en in de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Staat er dan. Beide dingen zijn waar. Het eigenaardige van de gelovige is ook dat hij aan de ene kant vrede kan hebben. Nee, hij behoort dat te hebben, maar goed. Maar zo, dat kan dus, hè? Als hij het heeft, kan het dus blijkbaar. Hè? Aan de ene kant kan hij vrede hebben en aan de andere kant toch in verdrukkingen zijn. Iets wat in de wereld een onmogelijke zaak is, maar bij de gelovige gaat dat. Omdat hij ander leven heeft ontvangen. Omdat hij andere gedachten koestert. Omdat hij het woord van God in zich heeft. Omdat het woord van Christus rijkelijk in hem woont. Niettemin komt hij in dezelfde verdrukkingen en vaak nog wel meer dan de verdrukkingen van de wereld. Maar niettemin heeft hij vrede omdat hij goede moed heeft, want hij weet hoe het afloopt. Daar staat hij. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En de gedachte is dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. En inderdaad, uiteindelijk net als hij, onze hemelse positie zullen bereiken. Want er zit een toekomstgedachte aan, uiteraard. Aardig is ook dat er staat, ik heb de wereld overwonnen. En eigenaardig is dan dat deze uitdrukking over dat de wereld overwonnen is, dat die later wordt aangevuld door dezelfde Johannes, zal ik dan maar zeggen, in Openbaring. Wanneer gezegd wordt dat het lam op de troon zit en dat het lam de wereld heeft overwonnen. Of dat de gelovigen de wereld hebben overwonnen door het bloed van het lam, door het leven van het lam dus feitelijk. En dat lijkt een eigenaardige zaak, omdat een lam gewoonlijk niks wint. Daar is het veel te zwak voor, veel te onbeduidend voor, veel te lief voor misschien ook. Dat hangt er vanaf welke gevoelswaarde wij aan die begrippen geven. Maar niettemin, een lam overwint nooit wat. Terwijl in de Bijbel juist het lam op de troon zit. Dat is niet alleen maar de aanduiding van dat lam is Christus en dus zit Christus op de troon. Maar het lam is de verworpen Christus, de vernederde Christus, de gestorven Christus. Hij die zijn leven gaf, hij die zich onderwierp aan Gods wil. Hij heeft het kruis gedragen, de schande verdacht en is gezeten op de troon. En als later dan ook in bijvoorbeeld weer Openbaring gezegd wordt, zie, ik zal u tonen de leeuw uit de stam van Juda, dan zegt Johannes, en toen zag ik, en wat zag ik? Een lam, staande als geslacht. Want de gedachte is dat de overwinnaar, de leeuw, dat die overwinnaar niemand anders is dan het lam, de vernederde. En dat is de achtergrond van deze gebeurtenissen, deze woorden hier in Johannes 16 en 17. De Heer staat aan de vooravond, om zo te zeggen, van zijn schandelijke, smadelijke dood van het hoogtepunt van zijn lijden. En hij spreekt over wat daarna tot stand zou komen. Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. Het zal duidelijk zijn dat het nog gebeuren moest. Maar dat de Heer deze woorden spreekt, vooruitgrijpende op wat gebeuren zou. Want de overwinning op de wereld is uiteraard identiek aan de overwinning op de dood. Want in de dood eindigt elk bestaan van deze wereld. Overwinning over de wereld is er pas als de dood wordt overwonnen. En de overwinning is dus gelegen in de opstanding. Niet in het lam, maar in het lam staande als geslacht. De Heer spreekt over deze dingen terwijl hij met zijn discipelen zojuist het paaslam gegeten heeft. Of misschien nog bezig is dat te doen. En hij spreekt onder het eten door. Want het is hier niet helemaal precies duidelijk. Maar daar gaat het om. Dat lam overwint. En daarom, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En als je de klemtoon zo legt, dan vul je hem meteen aan. En dus zullen wij als gelovigen in hem niet alleen vrede hebben, maar we zullen die vrede hebben omdat wij weten dat ook wij die wereld overwinnen. Later staat, eveneens bij Johannes, maar nu in Johannesbrieven, dat er is maar één ding wat de wereld overwint en dat is geloof. Ja, uit hier, uit de Johannes Evangelie en het Openbaring lezen, het is het lam dat de wereld overwint. In de brieven van Johannes lezen, het is geloof dat de wereld overwint. En dat is uiteindelijk gelijk, omdat het het lam is dat zich vernederde en zich onderwierp aan het woord van God. Het was de Heer Jezus Christus die leefde uit geloof en daardoor de wereld overwon. Ieder die gelooft, heeft dezelfde gezindheid als dit lam uit het Johannes Evangelie. Johannes 1 weer, hè. Zie het lam Gods. En toen liepen die twee discipelen achter de Heer Jezus aan, waar ik zojuist over gesproken heb. Dus dat lam wat vernederd werd. Maar het werd vernederd omdat het zich onderwierp aan het woord Gods. Dezelfde Hebreeënbrief die het becommentarieert, citeert uit de psalmen en spreekt de woorden die de Heer Jezus in de mond gelegd worden. Namelijk, zie ik kom, o God. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Zich vernederd heeft, mens geworden is, naar de aarde gekomen is, zijn heerlijkheid heeft opgegeven, om uit geloof in onderwerping aan Gods woord te leven hier op aarde en op die wijze verzoening tot stand te brengen. Het is degene die uit de dood werd opgewekt vervolgens die de overwinning behaald heeft. En wanneer wij ons onderwerpen aan datzelfde woord van God, dan zal het resultaat ook zijn dat we delen in zijn overwinning. Daarom hebben wij goede moed, want geloof overwint de wereld. En dan staat er meteen, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Ja, natuurlijk heeft hij dat gesproken. Maar dat het er staat, is omdat het gebed wat nu volgt vastzit aan het voorgaande, aan de voorgaande vier hoofdstukken. Dit is het hoogtepunt daarvan. Terwijl de Heer eerst spreekt tot zijn discipelen, spreekt hij daarna verder tot zijn Vader in de hemel. Als één geheel. Ik hoop dat u begrijpt wat er dan gebeurt, hè? Hij spreekt dus, vers 33, opdat ge in mij vrede hebt, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, enzovoorts. Je moet het commentaar ertussen weglaten natuurlijk. Hè. De Heer spreekt gewoon door, en eerst richt hij zich tot zijn discipelen, de gelovigen die daar met hem verzameld waren, in die opperzaal, die een beeld is van de hemel overigens. Maar, en hij spreekt meteen door naar zijn Vader in de hemel en spreekt nou tot zijn Vader over degene die daar bij hem aanwezig zijn. Degene die gij mij gegeven hebt, zegt hij, terwijl hij met hen verzameld is in diezelfde ruimte. En wat het voorstelt, is makkelijk genoeg. Wat het voorstelt is dat de Heer Jezus hier de positie inneemt van de middelaar tussen God en de gelovigen. Nee, dat is hetzelfde als dat de Heer de positie inneemt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de middelaar tussen God en de gelovigen. God en de mensen trouwens in het algemeen. Maar om met de apostel te spreken, allermeest der gelovigen, want zo zit het natuurlijk toch. Maar hoe dat ook zij, dat gebed wat nu volgt is niet voor niks bekend geraakt als het hoge priesterlijk gebed. Er zijn mensen die het niet begrijpen. Of niet goed begrijpen en zeggen, hoe kan dat nou, want de Heer was toen geen hoge priester. Een mooi spitsvondig, hè. Hoe kan hij dan hogepriesterlijk gebed zeggen? Want de Heer was geen hogepriester. Hoe kan hij dan hogepriesterlijk gebed uitspreken? Nee, dat is ook niet de bedoeling van de term. De bedoeling is dat de Heer hier in dat gebed spreekt over zijn hogepriesterlijke functie die hij na zijn opstanding zou innemen. Daarom is dit het hogepriesterlijke gebed. Daarom heet het zo. Het hoeft niet zo genoemd te worden, maar het is wel makkelijk, want dan herkennen we het ook wat makkelijker, hè? Maar het is inderdaad zo. Wat we hier vinden in hoofdstuk 17 is dat de Heer voor de zijnen tot zijn vader bidt. Wel, dat is de functie van de hoge priester, zegt de Hebreeënbrief. Want we hebben zo'n hoge priester nodig die altijd leeft om voor ons te bidden, staat er. Waarbij dat woord bidden inderdaad de betekenis heeft van ten behoeve van iemand spreken. In Romeinen 8 heet het gewoon Christus zelf bidt voor ons. Maar dat is volstrekt hetzelfde. Dus Christus als de opgewekte die de middelaar is tussen God en de mens. En die dus namens die mens of ten behoeve van die mens tot God spreekt. En dat is precies wat hij hier doet. Hetgeen een treffende illustratie is, maar het is meer dan een illustratie natuurlijk. Hetgeen een treffende illustratie is van zijn hogepriesterlijke functie nu. Er zijn mensen die zeggen, zijn gelovigen die zeggen, wij kunnen in ons leven niet zonder gebed. Want als wij niet bidden, komt er niks van terecht. Komt er van ons leven niks terecht. Nou is dat op zich niet onjuist. Maar als ik zoiets hoor, dan denk ik altijd, zouden die mensen eigenlijk wel weten dat wij helemaal niet weten wat wij bidden moeten gelijk hebben gehoord. Of verbeelden zij zich dat zij wel weten wat ze moeten bidden gelijk hebben gehoord. Romeinen 8. Want daar staat, want wij, dat was Paulus en de zijne, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk hebben gehoord. Maar zegt hij, de geest komt onze zwakheden mede te hulp, want de geest zelf bidt voor ons. Een paar versen verder staat dan dat het Christus is die voor ons bidt, uiteraard. Het is natuurlijk waar dat wij niet zonder gebed kunnen. Niet kunnen zonder de verbondenheid met de levende God. Maar begrijpt u me goed, die verbondenheid komt niet tot stand door ons gebed. Maar die verbondenheid komt tot stand doordat wij iemand hebben die voor ons bidt. Doordat wij een hoge priester hebben die voor ons tot God genaderd is en die ons bij God vertegenwoordigt. Het is niet door ons gebed dat wij verlost worden. Het is niet door ons gebed dat wij geheiligd worden. Maar het is door de bemiddelende taak van de Heer Jezus Christus, waardoor wij gered zijn, waardoor wij vergeving van zonde hebben ontvangen, waardoor wij gerechtvaardigd worden, geheiligd worden en zelfs verheerlijkt worden. Dat ligt niet aan ons. Maar het is vervolgens natuurlijk wel zo, dat omdat wij een hoge priester hebben die ons vertegenwoordigt, wij via hem met vrijmoedigheid tot God kunnen naderen en mogen naderen. En wanneer wij daar behoefte aan hebben, worden wij ook vooral opgewekt om dat ook te doen. En zelfs om ons uit te spreken ten opzichte van onze hemelse Vader. Dat is zo. Maar als u denkt dat uw levensweg daarvan afhankelijk is, dan zou ik willen zeggen, dan moet u nog wat leren. Want het hangt niet aan wat wij doen. Het hangt niet aan ons gebed. Het hangt aan wat Christus voor ons gedaan heeft en aan wat Christus voor ons nu doet. Dat hangt van hem af, van wie hij is. En dat blijft ook altijd zo, want hij blijft priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Onze verbondenheid met de levende God is een verbondenheid die gaat door de ene band die er is, dat is namelijk Christus zelf. En dat is niet ons gebed, niet ons streven of wat dan ook. En daarom vinden we hier in dit zogenaamde hogepriesterlijk gebed, terecht zogenaamde hogepriesterlijk gebed bedoel ik uiteraard, hè, vinden we een uitdrukking van het latere hoge priesterschap van Christus. En de Heer spreekt hier vooruitgrijpend op zijn latere positie als de opgewekte. Precies hetzelfde dat hij in hoofdstuk 13 vooruitgrijpend op zijn positie later van de tafel opstaat, zijn klederen aflegt, zich omgat met een linnen doek en de voeten van de discipelen begint te wassen. Dat is net zo goed een uitbeelding van zijn hoge priesterlijk werk. Hij reinigt de gelovigen. Hij doet wat voor hen noodzakelijk is. En dat is wat we hier ook vinden. Als u dus zegt, gebed is noodzakelijk opdat wij met God verbonden zouden worden, dan zeg ik, dat is waar. Wie zal het doen? En dan zegt Mozes, wij hoeven niet de hemel in te klimmen om dat te bereiken. Wij hoeven niet naar het dodenrijk af te dalen om dat te bereiken. Want wij hebben iemand die dat voor ons gedaan heeft. Namelijk onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat het hier om. Hij bidt dan ook en zegt, Vader, de uur is gekomen. Dat is die uren van vers 32 uit het voorgaande hoofdstuk ook. De uren waarin de discipelen hier op aarde verstrooid zouden worden. Maar die uren loopt samen. Is dezelfde uren dus als de uren waarin Christus verheerlijkt zou worden. Want toen de Heer verheerlijkt werd en dus gezet werd aan Gods rechterhand, werden de discipelen op aarde verstrooid. Dus diezelfde uren. De uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat, dat leest hij even mee, opdat aan, het is goed vertaald hoor, maar je kunt het bijna niet herkennen in het Nederlands. Opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij het eeuwige leven geven, want dat is de gedachte. Ik zeg niet dat het verkeerd vertaald is, maar de gedachte is dat God aan Christus macht gegeven heeft over alle vlees, opdat Christus het eeuwige leven zou geven aan alles wat hij van God ontvangen had. Dus aan iedereen die hij van God ontvangen had. Aan de gelovigen dus staat er. Zodat God geeft eeuwig leven aan zijn Zoon, en het is de bedoeling dat die Zoon dat eeuwig leven geeft aan de gelovigen. Waarna Johannes kan zeggen, wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Korter kan het niet, zo kort hebben we dat zelfs bij Paulus niet gevonden, dat kan ik me tenminste niet herinneren. Maar wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En je ziet dus, dat als wij der goddelijke natuur deelachtig zijn, zoals Petrus het formuleert in 2 Petrus 1, dan is dat omdat God zijn goddelijke natuur gaf aan zijn Zoon, die het vervolgens aan ons gaf. Zodat al wat van God komt, komt tot ons via Christus. En al wat van ons tot God gaat, gaat tot God eveneens via Christus. Alles wat God ons geeft, heeft hij gegeven aan zijn Zoon. En die deelt het met ons. En wanneer wij tot God gaan en hem onze aanbidding geven, dan gaat dat eveneens via de Heer Jezus Christus. Dat is de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En mocht je nou nog steeds de vraag hebben, en wat is nou dat eeuwige leven? Bij Johannes moet je altijd meteen vragen, wat is dat? Alle termen moet je meteen vragen, niet een woordenboek pakken, zeg ik altijd. Hoewel het wel eens nuttig is hoor, wil ik er wel bij zeggen. Maar in het algemeen niet, hè? In het algemeen niet een woordenboek. Maar kijk of het staat erbij namelijk. Dit is het eeuwige leven namelijk, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Namelijk Jezus Christus die gij gezonden hebt. Of voor mijn part, en Jezus Christus die gij gezonden hebt, maar dan krijgt u rekenproblemen in dit vers. Kijk, wat er staat is, dat God via zijn Zoon het eeuwige leven geeft aan de gelovigen. En de vraag, wat is het eeuwige leven, wordt hier beantwoord. Het eeuwige leven is dat zij God kennen. Dat zij de ene waarachtige God kennen. En dat zij Jezus Christus kennen, die door die God gezonden is. Naarmate wij God kennen, naar diezelfde mate hebben wij eeuwig leven. Ik vraag u niet of u het begrijpt, nog niet. Ik vraag alleen of u het ziet staan, want dat staat er. Het eeuwige leven is kennis van God. Ja, dat kan moeilijk anders natuurlijk. Hè? Als je God niet kent, hoe zou je zijn leven kunnen hebben? En anders, hoe is het mogelijk dat je Gods leven hebt en je kent hem niet? Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het begrip kennen natuurlijk in de breedste betekenis dient opgevat te worden. Want het is niet alleen weten wie hij is. Dat is het wel, maar het is meer dan dat. Het is niet intellectuele kennis. Hè? Maar het is een kennen in de zin van gemeenschap hebben. Gemeenschap hebben met. De bedoeling is dat wij leven in gemeenschap met de Heer. Dat is een kennen waarbij de kennis deel is geworden van ons wezen. Je hebt ook van die mensen die gaan naar school, die leren daar van alles. En die leren dat alleen omdat ze een goed cijfer moeten halen. Verder interesseert ze geen lor. En ze vergeten het na de schooltijd ook zo snel mogelijk. Hetgeen in veel gevallen ook eigenlijk het verstandigste is. Kinderen zijn er nou toch niet bij, dus ik kan het mooi even zeggen. Ja, in veel gevallen is het ook het verstandigste, maar zo gauw mogelijk weer te vergeten. Want er is vaak een heleboel onzin bij. Maar goed, dat even terzijde. We krijgen ruzie met de onderwijzers straks na afloop. Maar laat maar even zitten. Maar zo is dat, dat wordt niet een deel van hun wezen. Je hebt ook mensen leren een heleboel en kunnen er niks mee. Kunnen het niet in de praktijk van hun leven toepassen. Dat is alleen een weten. Dat is encyclopedische kennis. Dan ken je die woorden ook, als je dat soort kennis hebt. Dus dat hoef ik dan verder niet uit te leggen. He? Maar echte kennis is een kennis die men inderdaad opgenomen heeft, die deel van ons wezen geworden is. Misschien is er gauw geen beter voorbeeld te binden dan van de muziek. Je kunt een boel noten leren, je kunt muziektheorie leren, harmonie leren en dat soort dingen meer. Maar als je niet in staat bent om een aardig deuntje te spelen, dan heb je dus aan die kennis niks. Ja, dan kun je er een boek over schrijven en les in geven. Maar dat is niet de bedoeling ervan. Het moet een deel van je wezen zijn. Het moet een automatisme zijn, min of meer. Het moet niet gedachten zijn die je van anderen hebt overgenomen, zo van hoe staat het ook weer in het boek? Of hoe staat het ook weer in de Bijbel? In dit geval dan. Maar het moet zijn, het moet een deel van ons wezen geworden zijn. We moeten vanzelfsprekend denken in de lijnen die God ons gegeven heeft. De Heer moet een deel van ons wezen geworden zijn. En zo komt hij ook tot uitdrukking in onze levenswandel. Dat is kennen. Dat gaat niet zonder te weten wie hij is. Daarom, ik kan u niks anders voorhouden dan dat u moet komen tot kennis van de schriften. U moet het niet overdrijven overigens. Maar u moet komen tot kennis van de schriften. Dat kan niet anders. En wat ik u niet kan geven, is dat die kennis ook inderdaad deel van uw leven wordt. Want daartoe zult u die dingen ook in uw leven moeten toelaten. Niet alleen kennis in een schriftje, zal ik dan maar zeggen, genoteerd, zodat u terug kunt vinden. Maar kennis in uw leven zelf. Zodat u weet wie u bent. Weet waar uw plaats is. Weet geroepen te zijn in Christus. Weet mede-erfgenaam met hem te zijn. En zo. Weet wat uw bestemming is in de toekomst en dat soort dingen meer. Daar gaat het om. En dat leeft men uit. En als we hem zo kennen, dan wil dat zeggen dat we inderdaad dat leven van Christus in ons hebben. Kennen en leven hoort trouwens sowieso bij elkaar. En dat is ook wat er straks gezegd is vanuit Colossense. Dat is vanuit Colossense gelezen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. De Efezebrief die er parallel aan loopt zegt op dezelfde plaats. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Hetzelfde. Maar als men vervuld wordt met het woord van God, namelijk, of het woord van Christus, wordt men door het woord vervuld met de geest van Christus. En dat is de Heilige Geest. En het resultaat zal inderdaad zijn dat we dan hem lofzingen. Want hier staat, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige, hoeveel zijn het er dan? Dat is maar één, ja, dat is makkelijk, hè? Goed. Nee, het is ook inderdaad niet moeilijk, dat bedoel ik maar. De ene waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Waarmee ik me zeggen wil, dat Jezus Christus inderdaad die ene waarachtige God is, want anders zou je er twee hebben. Er is maar één die heerst. Niet God en Jezus Christus, maar God namelijk Jezus Christus. Die ene heerser. Wie? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Beter, naar de ordening van Melchizedek. De ordening van de koning der gerechtigheid, zegt de Hebreeënbrief. Want die ene waarachtige heerser is wel degelijk koning, maar daarmee ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is de bedoeling dat we die heerser kennen. En dat we weten dat hij heerst in genade en dat hij op de troon der genade gezeten is. En als we daaruit leven, als we Christus zo hebben leren kennen, dan inderdaad, dan hebben we deel gekregen aan zijn leven. En het resultaat zal zijn dat wij, laat ik het anders zeggen, met Filippenzen dan. Het resultaat zal zijn dat de gezindheid van Christus in ons is. Welke? Dus die gezindheid van Christus, die God even gelijk was, en die het geen roof geacht heeft zichzelf te vernederen. Nee, ik zet de zin, ik draai de tussenzin om. Maar dat doe ik met opzet, want anders leest u het misschien niet goed. Er staat, de gezindheid van Christus, die God even gelijk was aan God. En die het geen roof geacht heeft om zichzelf te vernederen. Maar dus inderdaad zich geledigd heeft, en vernederd heeft, en die gehoorzaam is geworden, dat is geloof, die gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en de naam gegeven die boven alle naam is. En daarom leeft hij tot heerlijkheid Gods. Daarom leefde hij tot heerlijkheid Gods ook in het verleden. Want je moet bedenken wat hier nou staat in vers 4. Er staat, ik heb u verheerlijkt op de aarde, want God heeft zijn Zoon, de Heer Jezus, gezonden naar de aarde, opdat hij op aarde God heerlijkheid zou geven. En daarom heeft hij niet gewandeld door zijn eigen gedachten, maar heeft hij gewandeld vanuit het woord van God. De beste manier voor een schepsel om zijn schepper eer te geven, is te leven vanuit de gedachten en plannen, vanuit de gezindheid van die schepper. In plaats van een eigen plan, een eigen gezindheid en eigen denken daar tegenover te stellen. Dat is God eer geven. Onderwerping aan zijn woord. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En hij gaf zijn hemelse vader eer door steeds te pareren met er staat geschreven. En dat was niet alleen maar een kreet. Zo van het staat hier ergens in het boek, het staat ergens geschreven. Maar integendeel was een deel van zijn wezen, een deel van zijn leven. Dat was zijn leven. Er staat geschreven. Hij was gekomen om Gods wil te doen. En dezezelfde nacht nog zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo gaf hij God de eer. En dan staat er, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Welk werk was hem gegeven om te doen? Het verheerlijken van zijn hemelse vader op aarde. Uiteraard, dat staat er toch? Ik heb u verheerlijkt op de aarde, namelijk, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, waarna hij aanspraak maakt op, wat staat in vers 5, en nu verheerlijk mij, gij vader, bij uzelf en bij de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Want de Heer Jezus kwam in vernedering naar deze aarde om zijn hemelse vader eer te geven. En daarbij zag hij, zoals gezegd en geciteerd uit Hebreeën 12, daarbij zag hij op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Want het was de bedoeling dat hij daarna zelf door zijn vader verheerlijkt zou worden. En dat is inderdaad gebeurd. Christus heeft heerlijkheid ontvangen, de rechterhand Gods. De boodschap die ons in onze dagen gepredikt wordt, is inderdaad het evangelie der heerlijkheid van Christus. Of het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid, of hoe dat maar heten mag. Heerlijkheid die Christus ontvangen heeft nu aan de rechterhand Gods als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is een heerlijkheid die niet alleen overeenkomt met de heerlijkheid die hij tevoren in de hemel had, maar het is een heerlijkheid die daar zelfs nog bovenuit stijgt. Want de heerlijkheid van de nieuwe schepping is uiteraard hoger of groter dan de heerlijkheid van de oude schepping. Maar de grondgedachte is hier dat de Heer in zijn vernedering op aarde gekomen was om inderdaad zijn Vader in de hemel te verheerlijken. En aan het eind van zijn loopbaan was het de bedoeling dat hij daarna door zijn Vader in de hemel verheerlijkt zou worden. Dat is gebeurd. Daarom zien wij hem hier niet. Hij heeft een hogere positie ontvangen. Hij is weggepromoveerd. Maar wel naar boven, een beter kan niet. Nee, weggepromoveerd in een goede betekenis van het woord dan. Hij is gepromoveerd. Zit niet op de troon in Jeruzalem zelfs, maar hij zit zelfs op de troon aan de rechterhand Gods. Want dat is de gedachte. En daar leven wij uit. En de bedoeling is inderdaad dat wij die datzelfde leven hebben ontvangen, wij die dat woord Gods, of zullen we zeggen het woord van Christus hebben ontvangen, en wij die zeggen dat te geloven, de bedoeling is dat wij dat woord in onze harten hebben, niet in ons hoofd, maar in onze harten, omdat het deel zou zijn van ons leven, daar gaat het om, vergis u niet. Natuurlijk leggen wij nadruk op onderzoek der schriften en dus op intellectuele wijze, of wat er verdomme moet gaan natuurlijk, het verzamelen van kennis van het woord. Dat gaat alleen maar via het verstand. Hè? Dat gaat via tabellen en aantekeningen en natuurlijk de concordanties en noem maar op. Maar dat is niet het doel, vergis u niet. Dat is niet het doel. Het doel is dat dat woord van God tot ons komt, dat wij er gehoor aan geven en dat het een deel wordt van ons leven. Niet een hobby die naast ons staat ergens, zeker niet een beroepsmatige bezigheid waar je zo leuk geld mee kunt verdienen misschien. Ik heb er nooit van gehoord. Nou, ik heb er wel van gehoord trouwens. Maar we zullen het niet meer hebben over Amerikaanse televisieprogramma's. Maar goed, Hè? Maar de bedoeling is dat het woord van God levend is in ons. Zodat er een situatie ontstaat, dat die van Colossense, waar staat, uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Dat betekent niks anders dan dat als wij spreken, dat het spreken van onze woorden eigenlijk een spreken is van het woord Gods. Het is met zout besprengd, dat is een beeld van de geest namelijk. Zodat onze woorden de woorden zijn die zelfs door de geest van God worden voortgebracht. Hoe kan dat? Omdat wij eerst inderdaad dit woord gegeten hebben. Dat was ook Johannes trouwens, maar dat was in Openbaring, hoofdstuk 10. Die het woord moest eten, het boek moest eten, opdat hij zou kunnen spreken namens de Heer. Opdat hij zou kunnen spreken van toekomende dingen enzovoorts. En dat is de bedoeling ook van het onderzoek de schriften, zoals genoemd in Johannes 5. De bedoeling is namelijk dat dat woord in ons gestalte zou krijgen. Dat wil zeggen dat het niet meer alleen zijn woorden zijn, maar dat het ook onze woorden zijn, omdat wij ze ons eigen gemaakt hebben. En met dat we dat doen, en dat het woord van Christus in ons gestalte krijgt, in diezelfde mate krijgt Christus zelf gestalte in ons. Ik zou bijna zeggen, dat is het geheim van het leven van de gelovigen. Maar het is niet geheim hoor. Maar het is een soort geheim van het leven van de gelovigen, ook het geheim van de wandel van de gelovigen. Het is zeker het geheim van de overwinning van de gelovigen. Het is wat Paulus zei, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En dat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. En daar gaat het maar om. Om ik daaruit zou leven. En op die wijze krijgt Christus gestalte in ons leven. Op die wijze is de Heer Jezus Christus de middelaar tussen God en ons. Want hij is degene die God vertegenwoordigt. En hij is degene die via zijn woord in onze harten woning maakt. Dat is de wijze waarop wij volgens Petrus der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. De wijze waarop wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. De wijze waarop wij niet alleen het koninkrijk God binnengaan, maar ook daadwerkelijk zien. En de bedoeling is dat wij een levendig beeld hebben van onze heiland. Dat we ons kunnen voorstellen wie hij is. Als de grote overwinnaar op deze oude wereld. En als de grote overwinnaar op de dood. Die als de liefhebbende, barmhartige, hoge priester ons vertegenwoordigt. Omdat hij met ons verbonden is en omdat wij natuurlijk met hem verbonden zijn. En het is die Heer, die heiland, ons hoofd, die inderdaad ons het leven gegeven heeft, die ons leven onderhoudt, die ons begeleidt, zal ik maar zeggen, maar ik bedoel dan, die ons inderdaad geleidt naar dat beloofde land, naar de hemel zelf, wanneer we zelfs met fysieke ogen, of wat er vandoor gaat natuurlijk, maar wanneer we zelfs met fysieke ogen uiteindelijk zullen zien, degene die we nu niet gezien hebben, maar die we wel degelijk hebben lief gekregen door het woord. Degene die wij kennen, degene met wie wij gemeenschap hebben, omdat hij via het woord in onze harten gestalte krijgt. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat u ons uit uw genade zo'n hoge priester hebt gegeven die ons betaamde. Een volmaakte hoge priester die niet door de dood verhinderd werd te blijven, maar een die hoge priester geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. We danken u, Vader, dat wij onze hoge priester, onze heiland kennen, als degene die zelf eens vernederd werd hier op aarde, maar die gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgene heeft geleden, die zich heeft onderworpen aan uw woord, aan uw wil, en die zelfs in de zwaarste uren van beproeving zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we danken u, Vader, dat we die heiland mogen kennen. Dat we zijn woord hebben. En dat bij het onderzoek der schriften we steeds meer mogen leren verstaan van wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Wij danken u, trouwe Vader, dat we ook deze eerste dag der week zo mochten samenkomen. In herinnering aan de opstanding van onze heiland zelf. In herinnering ook aan het moment waarop u hem gesteld hebt aan uw rechterhand en waarin u alle dingen aan zijn voeten hebt onderworpen. Wij danken u dat we hem mogen kennen als de enige heerser. Als degene die inderdaad de overwinning heeft behaald en in wie wij meer dan overwinnaar geworden zijn. Wij danken u, Vader, voor dat geweldige voorrecht dat we daaruit mogen leven. En dat we ons niet meer hoeven voor te stellen de geweldige afstand die er is tussen u en ons, die van nature zondaren zijn, maar dat we mogen weten dat u tot ons gekomen bent in de persoon van onze heiland en dat u zelfs in ons bent komen wonen door hem en door uw woord. Wij danken u, Vader, dan ook dat u in ons midden was op deze middag. En dat we uw woord mochten overwegen en daarmee ons mochten plaatsen ook in uw nabijheid. In de wetenschap, Vader, dat u ons daartoe geroepen hebt. En dat u ons hebt opgeroepen om toch vanal te naderen tot u door onze heiland die deze verse en levende weg geworden is door zijn opstanding uit de dood. En wij bidden u ook, Vader, wilt u dan ook met ons zijn wanneer wij deze plaats verlaten, de komende dagen, waarin we omgeven worden door een vijandige wereld, waarin we weliswaar leven, maar waarin we niet thuis zijn. We bevelen daarom elkaar bij u aan, in de wetenschap dat we iemand hebben die voor ons bidt en die onze omstandigheden kent, die in dezelfde wijze verzocht is geworden als ook wij. Maar we danken u, Vader, dat we mogen weten dat we in hem meer dan overwinnaar zijn. En dat we ook mogen uitzien naar de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld, wanneer we in geloof ons onderwerpen aan het woord wat u gesproken hebt. Wij danken u, Vader, voor zo'n grote zaligheid die u ons in Christus hebt willen schenken.